Shabbat shalom allemaal. Ik wil u vandaag behandelen de parashat Nasso. Wat betekent opheffen, nemen, opnemen van de wetten en regels die God ons geeft voor een goed leven. Niet zozeer om wetjes en regels te volgen, maar uit relatie. In een of andere manier lijken we dat vaak te vergeten. Maar voor degene die met ons afgelopen week 50 dagen na Pesach heeft geteld en wel te verstaan Shavuot heeft gevierd, Joods Pinksteren, wat ook 2000 jaar geleden werd gevierd door de discipelen van Yeshua en tot heden vandaag wordt uitgevoerd door Joden, door gelovigen uit de volken die zich samenvoegen, door Messiaanse gelovigen, hoe je het allemaal wil noemen, mensen die hier acht op slaan om dit te onderhouden, omdat het zijn feesten zijn. En dat lezen we in het 23e hoofdstuk van Leviticus. En nu zijn we dan bereikt naar een week later, naar Shavuot, met de parashat Nasso. Met betrekking een afwijkende geboden die op zich aan zich bijzonder zijn. Eén is de Nazarenerschap, waar het woord Nozri in zit, het Hebreeuwse woord voor christen. Waarom? Omdat in de eerste eeuw meerdere mensen als de Messias uitgaven met de voornaam Yeshua. Wat de Griekse of de Joodse versie is van Jezus. En zoals sommige Joden geloven, noemen ze hem JC, oftewel Jesus Christ. En zoals iedereen een voor- en achternaam heeft, denken veel Joden dan ook dat zijn voornaam Jezus is en zijn achternaam Christus. Dat is natuurlijk een titel. De titel is gezalfde, HaMashiach. En in het Grieks is dat Christus. Maar wij mogen hem kennen als het goed is bij zijn voornaam, Yeshua. En er is wel degelijk een verschil in zijn naam die, als het goed is, jou hier hebt gebracht tot de conclusie dat hij de Messias is. Het begint bij het verstand, maar als we iets geleerd hebben door de hele Bijbel heen, is dat geen één mens in de Bijbel wordt verheerlijkt vanwege zijn verstand. En dan heb ik het over intelligentie, maar vanwege een wijs hart, een gagam lef. Ook hier wordt regelmatig dan ook zoek tot gedaan dat een mens zich moet berusten op een wijs hart. En als wij dan een wijs hart ontvangen hebben, dan zijn wij in staat te begrijpen dat Shavuot draait om het ontvangen van de Torah, Matan Torah, maar tevens ook het uitstorten van de Heilige Geest. Dat die samen één zijn. En als we dan dit hebben geconcludeerd, dan begrijpen we dat de Nazarenerschap een tijdelijke oot is om je af te zonderen. En blijkbaar is deze Nazarenerschap zo belangrijk dat het woord Nozri, Netzer, in zit, waar het woord ook Nazaret in zit. Vandaar dat Yeshua Minazaret ook zich onderscheidt van alle Messiassen die in de eerste eeuw de voornaam Yeshua droegen. Vandaar ook dat de gelovigen in Yeshua heden vandaag in Israël Nozri worden genoemd, christen. Degene die ze volgen uit Nazareth. En vandaar ook dat het Nazarenerschap in het christendom een andere wending kreeg betrekking tot de monniken die permanent celibaat en andere regels op nahielden. Terwijl als je de goede Bijbel leest, is een Nazarenerschap voor een tijdelijke bewind of eenmalig in een bepaalde generatie. Een voorbeeld wat ik hiervan kan noemen is Simson uit het boek Richteren, waar duidelijk vermeld wordt dat hij geen wijn mag drinken en zijn haar niet mag knippen. Dit zijn vormen van het Nazarenerschap. En als het gaat om het Nieuwe Testament, de volle neef van Yeshua, Johannes de Doper, die dezelfde opdracht kreeg. Dat betekent dat het alleen uit te leggen is als wij de monnelijke leer, maar ook de geschreven tekst bij elkaar voegen in de cultuur waar het zich afspeelt. Namelijk de hele Bijbel is voortgekomen uit het Jodendom. Vorige week hebben we hier in de avond bij stil mogen staan En ook vandaag, deze parashat bewijst weer hoe belangrijk is de achtergrondinformatie te kennen van het onderwerp waar ik komende kwartier bij jullie wel bij stilstaan. De regels die nu plaatsvinden, betrekking tot hoofdstuk 5 van Numeri, in het Hebreeuws Bemidbar, wat betekent in de woestijn, gaat over een man die zijn vrouw verdenkt van overspel. Hij brengt daarbij de Kohen, de priester, vermeldt zijn reden waarom hij haar verdenkt. Zij krijgt geloftes te horen die zullen tegen haar keren als het werkelijk gebeurt. Zij moet een drankje drinken en als het allerlaatste doet de priester de hele oot opschrijven op papier met de naam van God daarin. Die wordt opgelost in de substantie. Die vrouw drinkt het op. En het enige wat zij zegt als de priester het uitgesproken heeft, het vonnis, is amen. En amen betekent in het Hebreeuws El Melech Neaman. God is een betrouwbare koning. Wel te verstaan, als hij onschuldig is, zal er geen gevolgen hebben. Als zij schuldig is, echter, zal haar baarmoeder ineenklappen en zal zij dus onvruchtbaar zijn. Onvruchtbaar is dus ook een vloek betrekking tot de gevolgen van ontrouw. En waarom? De mensen die getrouwd zijn, dienen trouw aan elkaar te zijn, omdat het een weerspiegeling is van de relatie tot Hashem, tot God zelf, als God onze Vader. Vandaar ook dat het Nieuwe Testament op ingaat in die dagen, dat men bijzonder de toenauw nemen dat men niet elkaar trouw kan blijven. Omdat de erecode niet geleerd wordt, maar ook omdat men kwijt is oorzaak, gevolg en betreft de gevaren van keuzes maken die niet altijd gebaseerd zijn op de keuzes van God. En toch heeft God altijd een noodplan om de mens toch weer tot zijn punt te brengen. Zo is onze God. En dat zien we ook wederom aan Jona als hij naar Nineveh wordt gestuurd. En Nineveh ontkomt zijn lot. Namelijk, het gaat in de rouw, het doet de shuva, het maakt een bekering mee. Allen, tot de dieren toe. En wat zegt Jona? Jona zegt, ik weet dat u een goede en rechtvaardige koning bent. En dat baseert hij op Deuteronomium. Dat betekent dus dat de 5 boeken van Mozes ons doen kennen welke God wij dienen. Maar ook een God van genade en erbarmen en rechtvaardig en liefde. Dat is niet ergens in het Nieuwe Testament begonnen dat wij een God van liefde kennen en versus een God van wraak en moeite en last. Ik wil dat nadrukkelijk zeggen, omdat helaas in sommige kringen dat toch een of andere manier ervaard wordt. Een God van oorlog en moeite en last en zware wetten en regels versus het Nieuwe Testament van God van liefde en regels. Ik ga jullie straks iets behandelen betrekking tot de ontucht waar we het over hadden, met de regels die in het Hebreeuws bekend staan als sotta. En sotta betekent ook afwijkend. Het zijn afwijkende dingen die gepaard gaan met disvertrouwen, verdenkingen, in dit geval van een man op zijn vrouw op overspel. En dit kunnen we vinden onder andere in de Talmud, het Babylonische Talmud, wel te verstaan, Gittin 6b. En waarom is dat zo belangrijk? Dit is belangrijk voor degene die Shavuot hebben met ons meegemaakt, die leeravond, omdat het ons vertelt waar dit gediscussieerd werd. En wel te verstaan in de eerste eeuw toen Yeshua op aarde was. Dat er een speciaal vrouwen, onderdeel was binnen de tempel waar dit soort kwesties werden besproken en behandeld. En ik hoop dat er bij jou iets gaat dagen, omdat we in Johannes 8 gelezen hebben dat er daadwerkelijk een vrouw beticht wordt van overspel en aan Yeshua's voeten wordt geworpen met het verhaal, wat is uw oordeel over haar? Voor de duidelijkheid, je bracht niet zomaar een vrouw bij de Kohen, bij de priester. Je had twee getuigen nodig die los van elkaar diezelfde gedachten hadden. Op grond van afwijkend gedrag. We weten allemaal de uitspraak van Yeshua, men kan geen twee heren dienen. Dat betekent als een vrouw van een andere man gaat houden en ze zou overspel hebben gepleegd, dat zij afwijkend gedrag krijgt. Zij geeft niet meer om haar gezin, haar hart is bij de ander, zij laat steken vallen en op grond zal ze ook haar tijd anders indelen. In de Talmud staat er meerdere dingen over en ik zou jullie details besparen, maar alles heeft te maken in het leven met nederigheid, gewoord anaf. We weten ook dat Yeshua de meest nederige was. Echter, als we de wet van Mozes kijken, zien we dat Mozes naar de mens, de meest nederige mens op aarde geweest is. En wat Yeshua zegt over diezelfde conclusies, en je zou het dus moeten bestuderen in het Nieuwe Testament, met name Matthäus 5 vers 28, en dan heb ik het over de Aramese versie daarvan, zegt Yeshua iets bijzonders over deze kwestie. Hij zegt namelijk, ik zeg jullie, ieder die begeerig naar een getrouwde vrouw kijkt, heeft in zijn hart al echtbreuk met haar gepleegd. Hij staat alleen in de Aramese versie, niet in de Griekse versie of in de Latijnse versie. Wat mankeert een orthodoxe Joodse vrouw, huiden in Israël, maar ook vroeger in de eerste eeuw, dat zij getrouwd was? Een orthodoxe vrouw heeft haar haar bedekt, wat wij een hoofddoek noemen, genaamd sniut. En wat betekent ingetogen. Dus elke vrouw die een haar bedekt, en dat heet een tichel, die behoort iemand toe. En Yeshua zegt dus, ieder die naar een getrouwde vrouw kijkt, die heeft al echtbreuk gepleegd. Dat betekent dus als jij nog niet getrouwd bent of wel getrouwd bent en je kijkt begeerig naar zo'n vrouw, dat betekent dus dat je overspel gepleegd. Heden vandaag, anno in het Westen, draagt in principe niemand een hoofddoek, tenzij je moslim bent. En kan het maar zo zijn, als je getrouwd bent en je hebt misschien slecht in je huwelijk, en je bent begeerig dat je naar een vrouw kijkt die in wezen getrouwd is, maar daar uiterlijk kan je daar niks aan terugvinden. En waarom weet ik zo goed dat dat is? Omdat ik weet dat de vloek in werking gaat alleen als het daadwerkelijk gegrond is. Maar ook daadwerkelijk dat de Kohen, lees het na in het vijfde hoofdstuk, haar hoofdhaar openbaar maakt. Zichtbaar maakt. Dat is ook een van de redenen waarom Paulus in het Nieuwe Testament zegt dat een vrouw vanwege de engelen haar hoofd moet bedekken. Om de reden dat meer tussen hemel en aarde is. Maar dat is een ander onderwerp. We lezen in Numeri 5 vers 18. Dat de Kohen de vrouw doet staan voor het aangezicht van Hashem en haar hoofdhaar van de vrouw doet ontbloten. Dat betekent dat de vrouw dus haar hoofd bedekt had met een hoofddoek. En de hemel en de aarde is getuige op dat moment van eventueel het in werking gaan van de kala, kla, de vloek. Ik heb jullie in het verleden mogen leren dat ook kinderen van Hashem, kinderen van God en zelfs kinderen die via de volkeren of uit het Joodse volk naar Yeshua zijn gekomen, in hun leven zullen te maken hebben met vloeken en met zegeningen. Er is één groot verschil. Een vloek, lees het na in Spreuken 26 vers 2, staat: gelijk een mus wegfladdert en een zwaluw heenvliegt, zo is een ongegronde vloek, hij treft geen doel. Met andere woorden, als jij niet schuldig bent, zal het je huis niet treffen. Maar als je getrouwd bent met een partner en die partner heeft iets toegelaten, of die komt door stomme fouten in aanraking met, dan zal het je huis tijdelijk treffen. En waar ik zo dankbaar om ben, is dat degene die in Yeshua stappen daarin zetten, door teshuva, door goede keuzes, kunnen de vloek omzetten tot een zegen. Dat is ook de reden waarom we bij de tweede keer, toen wij de Torah ontvingen, de zegen en de vloek gezamenlijk in één concept kregen. En ons volk zei, we zullen horen en we zullen doen. Ja, maar David, dat is alleen voor het Oude Testament. Nee, nee. Lees het na ook in het Nieuwe Testament. Ook degenen uit de volkeren die toegetreden zijn tot Yeshua zullen te maken hebben in hun leven met vloeken en met zegeningen. Alleen het verschil is dat wij in de naam van Yeshua door te teshuva en te luisteren naar de ruach de vloeken kunnen omzetten tot zegen. We hebben hier dus Gods geest voor nodig. We hebben elkaar als gemeente hiervoor nodig. En eigenlijk zijn wij als bruid van Hashem, die vrouw die naar voren wordt geroepen, beticht wordt op overspel. Maar als wij niet schuldig zullen zijn, ook wij vrijgesproken zullen worden. Ik wil mijn punt duidelijk maken. Dat Yeshua wat hij zei in het 8e hoofdstuk van Yochanan, oftewel Johannes. Dat een vrouw die dus sotta had, afwijkend gedrag, voor de plaats werd gebracht van Yeshua. En we weten aan de hand van de Talmud dat dat bij de Nicanor poort geweest is. Het is een oostelijk gelijke poort aan het voorhof, de weg van de binnentreden. En daar werden deze rituelen uitgevoerd. Voor de duidelijkheid, de tempel was nog in functie. We weten dus dat dit stukje van het Johannes-evangelie zich daar afspeelt. Daar vond de openlijke berechting plaats. En ook Yeshua was daar aanwezig. En als er dan vermeld wordt, notabene door de schriftgeleerden, dat Deuteronomium zegt dat zo'n vrouw gestenigd moet worden als zij schuldig is, is dat Yeshua heel duidelijk een opmerking maakt die geniaal is, omdat hij de Torah beter kende dan wie dan ook, met de bekende woorden. Ze bleven hem vragen. Hij richtte zich tot hun en zeide, wie van u zonder zonde is, werpen de eerste steen naar haar. En hij bukte zich neder en schreef op de grond. Ook dit staat geschreven in de Bijbel, Tanach wel te verstaan, wat dat inhoudt. En wil je dat voor jezelf teruglezen waar hij dat op baseert, dan is dat in dit geval Deuteronomium 17 vers 7. Wat staat? De eerste zal de hand der getuige zich tegen hem of haar keren om hem te dood te brengen en daarna de hand van het gehele volk. Gij zult het kwaad uit uw midden wegdoen. Deze regel werd toegepast op de vrouw die eventueel in dit geval overspel had gepleegd. Wat maakt de Brit Gasha zo bijzonder? Yeshua past de wet toe. Yeshua geeft een passend antwoord. Maar Yeshua laat ook zien dat hij het tegengif is tegen de vloek. Deze vrouw werd beoordeeld naar de ogen van de mens. En had bekeerd beoordeeld kunnen worden als men slecht met die regels, die goede leefregels zijn. Wat omgaan. Maar Yeshua laat zien, toen zij dit hoorde, en dat is antwoord ook op zijn bijzondere opmerking. Toen zij dit hoorden, gingen zij één voor één weg. Te beginnen met de oudste. En ze liet Yeshua en de vrouw alleen in het midden. Wat is hier zo bijzonder aan? De oudste betekent dat deze mensen hun de Torah herinneren en denken, ik ben niet zondevrij. Ik heb medeschuld. Met andere woorden, Yeshua zet die vrouw gelijk aan de mensheid. Dat we allemaal bloed aan ons handen hebben en verlossing, persoonlijke verlossing nodig hebben. En dat vind ik zo mooi van Yeshua, want wat gebeurt er dan? Yeshua richtte zich tot haar en zei de vrouw, waar zijn zij? Heeft niemand u dan veroordeeld? En zij zeide, niemand. Niemand, Heer. En Yeshua zeide toen, ook ik veroordeel niet, gaat heen en zondig vanaf nu niet meer. Dat betekent deze laatste zin, dat Yeshua in detail precies wist wat deze vrouw gedaan had. En ik ben er heilig van overtuigd dat deze vrouw zelf ook wist wat zij gedaan heeft. De Brit Gasha laat in het midden of zij schuldig is geweest of niet. Maar ik denk dat zij een passend oordeel heeft gekregen. Namelijk dat de club eromheen, de vrouw aan zich, door die bekende woorden, ook ik veroordeel u niet, ga heen, maar zondig nu niet meer. Ik geloof zelf, toen die vrouw dit hoorde, precies zij wist waar Yeshua het over had. En ik geloof dat zij dat ook niet mee heeft gedaan. Er staat ook dat naast vele mannen ook Yeshua veel vrouwelijke volgelingen had. Met andere woorden, als we de Torah lezen, dan moeten we niet alleen in verwachting zijn van de Messias die gekomen is en komen gaat voor de tweede keer, maar ook dat hij achter al deze wetten en regels het antwoord is met een passend oordeel, met een passend resultaat en met name in dit geval het antigif, het juiste tegenverhaal rondom de oordelen en wetten die gemaakt zijn om Israël zuiver te houden. En daarmee ook de volkeren die later daarbij kwamen. Met andere woorden, om kort samen te vatten, betrekking tot de leeravond van Shavuot, waar we deze over denken, de wet versus de geest. Het is een studiegemeenschap die we heel het jaar nodig hebben om misvattingen van juiste uitleg te interpreteren naar Gods woord. En Jodendom heeft daar één antwoord op. Avodah Zarah. Afgoderij zit hem niet alleen in beelden. En dan heb ik het over fysieke beelden. Maar afgoderij zit ook in beelden betrekking tot ons gedachten. Tot uitvoering. Als wij de Torah lezen hoe de menorah gemaakt moet worden, dan snappen wij niet hoe dat in elkaar gezet is. Echter, door interpretatie van de mondelijke leer kunnen wij in combinatie daarvan het toetsen. Ik wil herinneren aan de bekende woorden van Paulus die zegt, onderzoekt alles en behoudt het goede. Dat is ons gegeven. En er is nog meer gegeven. De geest, de parakleet, de Ruach HaKodesh, de Heilige Geest, die ons getuigt en wijst op het instructieboek wat we moeten doen. Vandaar dat het zo passend is, en daar sluit ik ook mee af, dat de Birkat Koninim in deze parashat gegeven wordt. We horen het elke week. We zingen het, we horen het. Maar weet je wat daar gezegd wordt? En met name dat Hashem zelf zegt tegen de koning, jullie geven de zegen, maar ik zal mijn kinderen zegenen. Ik wil twee dingen eruit halen. De bekende zin met de Heere zegen u en behoede u en bewaar u, dit kunnen we lezen in nummerie 6, is heel belangrijk. Er is te kort tijd om hierbij stil te staan, maar ik wil één ding wederom bij stilstaan. Het bekende verhaal ter afsluiting Lecha Shalom. De eeuwige doet zijn gericht op u houden en blijkt een blik dat hij mogen stichten van Shalom. Shalom betekent meer dan alleen vrede. Shalom betekent onder andere compleetheid. En zijn Shem, wat betekent naam of persoonlijkheid, mogen rusten op ons. Met andere woorden, ook hier wordt eigenlijk een heenverwijzing al gegeven aan de Heilige Geest. Zijn Shem, zijn persoonlijkheid, wordt in de priesterlijke zegen, de Birkat Koninim genaamd, wekelijks in de synagoge uitgesproken over de kinderen van Israël. Dat is de schoonheid van de Hebreeuwse taal. En ik hoop dat des te meer, zoals we vorige week ook mochten stilstaan bij Psalm 121. U bent mijn Yeshua, u bent mijn hel. Dat de naam van Yeshua op elke pagina verscholen zit in de Lashon HaKodesh, de heilige taal. Laat dat niet van je afnemen. Laat het je bemoedigen in deze tijd. En laat het zo zijn dat zijn Shem, zijn persoonlijkheid, zijn naam doet rusten op jou. Shabbat Shalom.